Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Met deze week in People Power Change een driegesprek. Is dat een woord? Als dat nog niet zo is, dan is het bij deze geworden. Tussen natuurlijk Jeroen Buescher en natuurlijk mijzelf zijn de gek Glenn van den Burg. Maar vandaag ook in de studio normaal als columnist. Maar vandaag gewoon volledig deelnemend mens Harry Starre. En waar gaan we het over hebben? Nou, dat hoor je zo van Jeroen Buescher. Ik kan je in ieder geval wel even helpen. Als je meer wil luisteren, dan kun je je aanmelden voor de People Power WhatsApp service. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen. Anders kun je namelijk niet WhatsAppen. 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online zijn. En als je nou vragen hebt of reacties, kun je dat ook weer laten weten. Fijn dat je luistert naar People Power Change.
Pas op. Kijk uit. Hier is het filosofie alarm.
En natuurlijk zou je dan zien dat het aan alle kanten gelijk misgaat. Maar ik had me voorgenomen om minimaal één keer het filosofie alarm te laten horen. Dus dat is alvast gelukt. Dames en heren, Jeroen Buescher.
Een geweldige intro van deze uitzending. Dames en heren, welkom. En wat geweldig dat u luistert op alweer een zonovergoten dag. Waar je toch bij het knappend haardvuur eigenlijk zou moeten zitten. Welkom bij People Power Change. In People Power Change hebben we het steeds over verandering. Dat is het kernwoord. En gewoonlijk is de formule als volgt. Dat ik in People Power Change in gesprek ga met wat wij noemen een katalysator van veranderingen. Een change agent. Iemand die zich verantwoordelijk voelt voor het bewerkstelligen of het katalyseren op veranderen. En omdat het over verandering gaat, moet je het soms eens een keer anders doen. En wat leuk om nu eens te zeggen, we gaan niet interviewen, maar we gaan eens hardop mijmeren. En het onderwerp voor vandaag is verandering. Hoe kon het ook anders? Is verandering in de 21ste eeuw nou iets anders? Daar hebben we het knappend haardvuur. Is verandering inderdaad meer om ons heen? En wordt dat meer van ons gevraagd? Of denken we dat alleen maar? En ook, ja, wat is eigenlijk veranderen anno nu? Zoals u gehoord heeft, onze grote vriend Glenn en onze geadoreerde Harry Starre bij ons in de studio met een gastcolumniste. Gaan we straks horen. En we gaan eens onderzoeken wat betekent veranderen in dit tijdsgevricht. Maar we beginnen natuurlijk, want traditie is ook belangrijk, ook als we veranderen, met die eerste vraag die ik altijd stel. Wat heb jij nodig om te veranderen? En laten we nu voor de grappers beginnen bij vriend Glenn. Glenn, wat heb jij eigenlijk nodig om te kunnen veranderen?
God, dat is altijd leuk, hè? Ik stel altijd de vragen. Dat is toch veel lastiger om ze te krijgen, kom je dan achter.
Een beetje man bij het
hond. Ja, hè? Ja. Leuk. Ja.
Wat doe jij eigenlijk?
Nou, wat ik merk is dat ik heb mensen om me heen nodig die mij een zetje geven. Dus iemand heeft ooit tegen mij gezegd, goh, ga je dan nu een boek schrijven? En toen zei ik ja, en toen ben ik een boek gaan schrijven. En iemand heeft me ooit gevraagd jij vraagt nooit aan om hulp, hè? Waarom doe je dat eigenlijk nooit? En dat heeft ervoor gezorgd dat ik een online verlanglijstje ben gaan maken. En daar stond op, terwijl ik dat aan het typen ben, radio maken. En daarom maak ik nu radio. Dus ik vind... Ik merk,
de nudge.
Ja, de nudge, het duwtje, de liefdevolle vraag. Ik merk toch dat anderen vaak dingen beter zien dan ik.
En je bent, liefhebber van het ongevraagd advies.
Als het richtinggevend is in de positieve zin, wel ja. Ja, niet van nou, dat moet je maar niet meer doen. Dan word ik geïrriteerd. Maar als iemand ineens een gevolgtrekking gaat nemen, dan denk ik, oh, wacht eens even. Oh, dat is wel heel slim. Harry zei op een gegeven moment, voor mij de eerste keer dat wij uitgebreider spraken, toen zei hij, oh, eigenlijk is dat radioprogramma is een beetje het epicentrum van wat jij doet. En daar verzin je allerlei dingen omheen. En toen dacht ik, oh ja, zo had ik er nog nooit naar gekeken. Dus dat helpt heel erg.
En Harry?
Ja, ik denk dat je leven zelf is veranderen. Dus het is bijna, ik zou niet eens weten hoe je niet verandert. Wat ik een grotere uitdaging vind. Niet veranderen is veel knapper dan wel veranderen. Want veranderen doe je vanzelf. Dus, en ik weet niet wat de aanleidingen zijn. Het toeval speelt natuurlijk een rol. Doen wat je hand vindt. Gevraagd worden ergens inrollen. Ja,
het is ook altijd de vraag of veranderen nou, of je dat nou doet of dat je dat ervaart.
Ja, en het gebeurt je ook. Dus dan, ik hou wel van de gedachte dat je denkt te kiezen, maar je wordt gekozen. Dus dat het meer is, kennelijk wil ik dit. Dat heb ik heel vaak moeten denken. Want dan zat ik in een situatie die ik ongemakkelijk of onbevredigend vond. Maar ik moest toch constateren dat ik dat kennelijk voor had gekozen. Dus dat de handeling voorafgewas gegaan aan de gedachte. En daar zijn steeds meer aanduidingen voor dat dat het geval is. Dat wij,
heb je een voorbeeld, Harry? Van dat dat gebeurde? Je zei, nou, had
ja.
Ik,
ja. Nou ja, dat... hoe zeg je... hoe rol je nou van het een naar het ander? Hoe ik hierbij betrokken ben, want jij gebruikte dat net ook. Dat Jeroen vraagt of ik iets wil doen bij hem. En dan zeg jij, omdat Jeroen mij vraagt, zou jij zin hebben om zelf ook zoiets te doen als Jeroen? Ik heb niet het idee dat ik heb nagestreefd. Maar tegelijkertijd loop je natuurlijk wel de hele tijd in beeld bij mensen. Dat doe je natuurlijk ook.
Maar het is, dan is je veranderen is ook het ja zeggen en wanneer. Ja,
en dan mee bewegen op. Ik hou wel van. Bijvoorbeeld die bedrijven die zeggen, net als Karel Appel, wij doen maar wat. Ja. Dat vind ik op zichzelf wel mooi. Want dan denk ik, als je vakman bent, dan kun je daarop vertrouwen. Ja. Dat is wel, en goed luisteren of je het wel echt wil. En dan blijkt je ergens uit te komen wat je bevalt. Je moet dan de hele tijd goed nadenken. Wil ik dit? Vind ik dit prettig? Geeft dit me energie? En ik zie mensen in een privéleven dat heel goed doen. Hè? Van, wil ik dit wel? Voelt dit goed? Maar wel bejaend, dat zeggen ook die Duitsers. Jaend in het leven staan, dat is een grondhouding. Dus dan overkomt je nog wel eens wat.
Ik zat laatst in de kroeg met zo'n echte millennial, 25 jaar, net afgestudeerd. En ook echt millennial, want die zei, ja, ik heb nu wel dan, ik ben wel afgestudeerd, maar daar kan ik natuurlijk nog niet het vak. Nu ga ik pas leren. Hè?
Oh, lief.
En toen vroeg hij, ja, ik wil eigenlijk hetzelfde vak. Want hij had mijn vak gestudeerd, wat ik al een interessant iets vond.
Nou, wat doe je dan?
Ja, dat heb ik hem ook gevraagd. Maar ik vond zijn studie vrij onbegrijpelijk. Dus het zou wel hebben geklopt, inderdaad.
Ja.
En toen zei hij van, wat moet ik nu als eerste leren om jouw vak te kunnen gaan doen? En ik zeg altijd, soms ben je getuige van je eigen vondsten. Dat je iets hoort en dan denk je, wat een leuk idee. Wie zei dat? Oh, dat was ik zelf. Ja. En toen was het even stil. Toen vroeg hij, wat moet ik als eerste leren? En toen zei ik, ik weet het niet. En toen keek hij even zo teleurgesteld.
Ja.
Ik zei, nee, maar dat is het. Ik zeg, ik heb er gewoon 30 jaar over gedaan. Voordat ik de moed had om ergens binnen te stappen. En dan zeiden mensen, ja, er is dit en dat en dat. Wat moeten we nou doen? En dan had ik altijd de neiging dat ik moest gaan zeggen, nou, dit, of nou, in dit soort situaties dient men toch dit. En dat het nu, dat ik in een stadium ben gekomen, dat ik zeg, nou, dat weet ik niet. Maar ja, dit is er blijkbaar. Hier gaan we iets
mee. Heel veel weerstand, hè?
Ja, en je weet het ook. Maar je oplossing wordt passender, want je gaat hem niet verzinnen. Hij gaat inderdaad ontstaan. Door ja te zeggen steeds ontstaan. En onder invloed van mijn godheid, willekeur.
Willekeur, ja.
Ja,
ja, en ik denk dat we, als we kijken naar onze eigen persoonlijke strategische keuzes, dan zijn die toch allemaal vrij toevallig. Hè? De partner waarmee je bent, dat heb je toch ook niet afgewogen, vinkenlijstjes.
Nee, stel je voor. God bewaar.
Nee, en ik denk dat dat voor bedrijven ook geldt, maar dat die door dat. Ik ga Nietzsche zeggen, want dan kun jij. Nietzsche.
Pas op.
Nou, wil je even wachten.
Kijk uit. Hier is het filosofie alarm. Diepgang nabij.
Ja, Nietzsche. Is een filosoof, toch?
Ja. Niet eens.
Een Duitse filosoof. Dus het is erger. En die zei: wij doen net of na de oorzaak het gevolg komt. Maar het is andersom. Wij kennen het gevolg en dan zoeken we daar de oorzaak bij. Dus wij redeneren andersom en daarna spreken we met de realiteit af dat de officiële volgorde is van oorzaak naar gevolg. Maar de feitelijke is van gevolg naar oorzaak. Er gebeurt iets en je zegt, hoe komt dat nou? Ja. Dat komt als volgt. En het aardige is, dat zijn allemaal verhaaltjes.
Ja.
Wij vertellen verhalen. Ik kan mijn leven
maar vooral
vertellen.
Aan onszelf.
Ja,
dus
maar je
ook.
Kunt je leven vertellen als een glanzende gang. Maar als je een beetje treuriger bent, en die neiging heb ik wel eens, dan is het één grote opeenhoping van mislukking op mislukking. Tragiek, gemiste kans. Waarvan je ook nog maar de helft van die kansen kent. Hè? Dus je weet ook nog, er waren vast meer kansen dan ik heb gezien. Maar van die ik heb gezien, heb ik er vele gemist. Dat is onomstotelijk waar. Dus je kunt een leven terugwaarts projecteren en dan zeggen het is volstrekt mislukt. Ik denk dat ze dat ik ga in ieder geval iemand huren die bij de begrafenis in ieder geval dat perspectief ook wil openen.
Ja, we denken
het
nooit
nergens.
Hey, kijk eens, een oorzaak en daar nog één.
Ja, gevolg.
Ik ben benieuwd wat het gevolg zal worden van deze oorzaak.
En met bedrijven vind ik dat heel. Dan vraag je waarom zitten jullie in Zweden en dan zeggen ze ja, dat is een hele belangrijke markt en zo. En dan,
ja, allemaal gelul. Keuze.
Ja. En dan blijkt achteraf dat zijn vrouw is Zweeds van oorsprong. En ze hadden daar een tweede huisje. En dat is natuurlijk eigenlijk waarom ze in Zweden zo groot zijn geworden.
Ja, wij kunnen die banaliteit van die willekeur heel moeilijk verdragen. Dus we gaan zwaarwegende zaken invoeren. Maar die verzinnen we er vaak.
En we denken ook nog dat als het fout gaat, dat we er beter over hadden moeten nadenken. Ja. Wat ook niet waar is. Dat de dingen gaan niet beter als je er beter over nadenkt. Dat is aantoonbaar onjuist.
Ik heb tegenwoordig, mijn klanten weten waar ze aan beginnen, want in mijn WhatsApp account heb je zo'n onderregeltje. Mag je tegelwijsheid.
Ja.
En daar heb ik al een hele tijd het is wat blijkt. Ja. Zijn ze gewaarschuwd. Weet je wel? Ja. Ik weet ook niet wat het wordt, maar dat blijkt dan wel. Hè?
Ik heb erin staan, je mag dit veldje niet leeglaten van WhatsApp, want je mag het letterlijk niet leeglaten.
Oh, nee. Dan doen ze een standaardje erin.
Dan staat er, hi there, I'm using WhatsApp. Of zo. Dus, nou ja.
Maar
dat geheel terzijde. Maar dat heb ik geleerd van Harry dat terzijde behoorlijk ter zake is.
Maar ik wilde nog even... Als,
je net de boterham aan verdienen, dat is ook zo vreemd.
Ik schijn een rol in dit programma te spelen, dus ik denk die
en
ga
jij
ik
moet
ook
voor
in.
De structuur zorgen.
Ja, ik ben
ik
de structuur.
Ik gewoon door je heen.
Mijn vraag nu is, hebben jullie het gevoel, we lullen niet zo gek in dit programma heel veel over veranderen. En ik wil eens van jullie wel eens weten of het inderdaad nou is dat aan ons steeds meer verandering gevraagd wordt, of dat geheel ook een kletsillusie is. Ja. Maar dat alles past natuurlijk na dit.
People Power.
Welkom terug bij People Power Change, met deze keer een filosofische alarm aflevering, waar ik samen met Glenn van den Burg en Harry Starre filosofeer over veranderen in de 21ste eeuw. We schrapen de afgelopen uitzendingen bij elkaar, houden ze in onze hand en zeggen wat zien we er eigenlijk liggen. En wat ik me nou afvraag, en Glenn, ik begin gewoon weer met jou.
Nou,
we zeggen maar de hele tijd, hè, we hebben altijd dat grapje dat je niet meer een pocket bij de Bruna kan oppakken of er staat op de flapteksten, de wereld verandert in rap tempo.
Ja, rap tempo.
Maar verandert er in jouw leven, als je naar jouw leven kijkt, heb jij het gevoel, je bent ook en uit de 20ste en de 21ste eeuw?
Zeker.
Is veranderen nou een groter onderdeel van je leven geworden? Be frank, be eerlijk.
Nee. Nee, ik denk het niet. Ik denk wel dat ik me er bewuster van ben geworden, omdat je er ook als onderwerp mee bezig bent.
En omdat je die naam geeft.
Omdat je er een naampje aan geeft. Maar als ik gewoon terugkijk. Ik ben ooit in een heel ver verleden begonnen bij KPN met werken. Toen was ik 22. En binnen 4,5 jaar heb ik vijf verschillende toen heette het nog functies gehad.
Ja, dus maar wanneer begon je te voldoen?
Nou, ik voldoen nog steeds niet, Harry. Nee. Ik hoop dat zo te houden.
Daar wijst dat wel op, hè? Dat begrijp je toch al. Vijf functies in 4 jaar.
Dan heb je talent, jongen.
Ja. Ik mocht elke keer weg. Dat was iets heel raars aan de hand.
Nee, maar er verandert meer dan je denkt. Is dat wat je zegt? Ongemerkt, eigenlijk altijd. Vanaf je 24ste al.
Of zeg je, dat is leven en dat noemen we tegenwoordig veranderen en vroeger oud worden.
Ja, ik denk dat ik de mazzel erbij heb dat ik verandering, dat ik het leuk vind. Ik heb nogal last van ja zeggen. Dus waar we het net over hadden, de wereld om je heen geeft je allerlei signalen. En de vraag is, doe je er wat mee? Word je er angstig van? Of zeg je inderdaad ja en beweeg je mee? Nou, dat gaat mij redelijk goed af. Ja. Maar daar hoef ik niet trots op te zijn, want dat zit in me. Dat heb ik denk ik voor een belangrijk gedeelte gewoon meegekregen. En dat maakt het, ik vind het daardoor heel erg leuk. Ik heb heel veel lol in mijn leven doordat ik daarin meebeweeg. Dat betekent ook wel dat ik steeds weer nieuwe dingen moet leren. En dat het steeds weer spannend is.
Ik zie bij mezelf, op het moment dat je het zegt, realiseer ik me dat ik bij mezelf de behoefte om een verhaal te maken bij wat er wel zal gebeuren afneemt. Dus ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren. Dat wist ik vroeger niet. Dat wist ik, weet ik nu niet. Alleen voorheen, op mijn 20ste, dacht ik, nou, dan gaan we dit doen. En dan gaan er dat gebeuren. En dan gaat er dit gebeuren. En dan was ik teleurgesteld dat het niet gebeurde. En nu heb ik veel minder de behoefte om te gaan voorspellen wat wel het effect van al mijn handelen, keuze, of inderdaad welke vraag er nou weer uit de lucht zal gaan vallen, waar ik waarschijnlijk mee lastig gevallen word.
En hoe begin je dan nieuwe dingen? Ontstaat dat? Of heb je ook wel intentie? Denk je ook wel, oh, ik zou het wel gaaf vinden om deze kant op te gaan, of meer van dat te doen, of ik vind dit een interessante ontwikkeling, daar wil ik meer van weten, of daar wil ik meer van doen?
Ik merk dat steeds meer dat de materie mij wakker moet houden en dan gebeurt het. Dus ik start heel veel vuurtjes. Alleen als het vuurtje mij wakker gaat houden, dan stook ik door en dan ontstaat er een wisselwerking met het idee, het plan of de mens. Maar ik hoef me niet druk te maken over doodbloeden.
Nee.
Als ik me druk moet gaan maken over doodbloeden, dan richt ik mijn energie aan iets verkeerds. Want dan ben ik dus iets wat niet werkt aan het proberen leven te houden. Dus ik ben wel steeds meer dat het vanzelf
gaat. Heb je dat nou altijd gehad? Want dat vind ik wel interessant. Hè? Want,
nee. Ik dacht altijd dat je er moeite voor moest
doen. Ja. Ja. Moeite doen en oh jee, het lukt niet.
En dan wat gaan we nu doen om te zorgen dat het toch gebeurt?
Ja.
En die mensen heb je wel. Die nemen hun voornemens, die lijden aan hun voornemens, ja, en aan het niet slagen. Ja. Dus die slagen heel vaak niet, omdat hun voornemens nemen ze zo serieus. Dat moet dan ook gebeuren. Gebeurt het niet, dan moet er meer inzet worden getoond. Dus dat komt op mij voor als lijden. Je kunt ook zeggen doorzetten. Het is net hoe je het welk woord je kiest.
Ja. Het gekke, ik moest even water pakken. Mijn excuses.
Ja, het is gezellig.
Het gekke is dat ik las, we lezen allemaal van die Oosterse filosofieën, maar ik maakte iets meer kennis een paar jaar terug met het begrip dharma. En het begrip dharma heb ik altijd geassocieerd. Je hebt verschillende, maar dit gaat een beetje in de boeddhistische dharma. En dat is, je hebt het wiel van het leven en daarin heb jij een plek. En dat wordt ook veel vertaald van je moet doen wat papa en mama je zeggen en je moet je net de baan. Dus eigenlijk doe er maar waarvoor je geboren bent en dan doe je het goed. Maar dat je het ook kan opvatten dat je jouw bestaan kan zien als dat je moet zorgen dat je op de plek komt waar jij voor bestemd bent. En dan is bestemd niet wat ik behoor te doen, maar daar waar het klopt.
Waartoe je geroepen bent.
Waardoor je geroepen bent, zonder dat er een stem is die roept, ja, maar waarvan je ervaart, kijk, hier draag ik iets bij. En het mooie is dat je dan wat je doet gaat toetsen aan of het waardevol voor anderen is en minder of het voor jezelf is. Wordt waardevol omdat voor anderen waardevol is.
Nou, Ken Robinson heeft die term, hè, in je element, dat zeggen we wel. Van kinderen zeggen we het al heel snel, gelukkig. Hè, we hebben een gelukkig oog voor. Hij is helemaal in zijn element. Volwassenen zeggen als wat ik ben samenvalt met wat ik doe. Dit ben ik helemaal. Dus dat is een geluksmoment. Dat is niet elk moment aan de orde.
En maar de weerstand is weg.
Ja, en de weerstand is weg. En je denkt, hiertoe ben ik geroepen. Dit is waartoe ik besta. Hè? Dus je kunt wel eens in zo'n euforische stemming van een klus wegrijden. Ook andersom hoor. Dat je denkt, dit moet ik niet meer doen. Dit ben ik niet. Ik doe mezelf geweld aan. Dit is kunstmatig.
Dan rij je vol euforie van een kutklus weg, zeg maar.
Ja, dan weet je gewoon, dit moet ik eigenlijk niet doen. Waarom doe ik dit ding?
Maar hoe doe je dat, Harry? Want hoe hou je daar jezelf scherp in?
Nou ja, dat je een beetje vertrouwt op het oordeel van andere mensen. Dus dat je denkt, als een ander dat mij toedicht, moet ik daar niet te gauw en snel in verzet toekomen. Dat helpt al een stuk, hè, want dat wordt je heel vaak aangereikt, maar je mist wel eens een kans. Dus ik denk dat je, als je ouder wordt, die kansen wat minder mist en wat minder denkt, ach, als een ander dat nou zegt, dan zal het wel zo zijn. En dan moet ik me daar ook niet zo druk over maken. Dus laat ik dit zeggen. Ik weet nog heel goed dat iemand mij vroeger was directeur van de Baak worden. Toen zei de man die mij aanstelde, zei, de vraag is niet of je het kan, Harry, want daar stond ik ontzettend over te emmeren. De vraag is of je het wil. Daar ga jij over. Maar of je het kan, gaan anderen over. Dus dat je ook wat bescheidener bent over kunnen, omdat je dat oordeel bij anderen laat. Die maken dat wel uit. De vraag die jij moet beantwoorden is, wil ik het ook? Dat is een veel lastiger vraag. Omdat als je niet oppast, ga je doen wat anderen van je willen, omdat je het zo goed kan. Dat is de verleiding van je kwaliteiten. Dat je die kwaliteiten hebt, maar dat die niet bevredigen wat je wil worden of kunt worden. En dan maak je het jezelf te makkelijk. Dat is de verleiding van het succes. Jij kan dat goed, doe het nog een keer en dan ga je naar huis en denk je, maar dit ben ik niet of niet meer. Want dat kan ook. Dat je denkt, ik heb dit altijd nagestreefd, dat hoor ik anderen wel zeggen. En nou voel ik me zo ondankbaar, zeggen ze. Want nou ben ik het geworden, nou kan ik het ook en nou wil ik het niet meer. Want dat is de ironie van ons verlangen. Hè? Het verdampt onder onze handen.
Ja, en ik heb het spel of de lol gezien. Ik werk altijd met virtuele, hoe heet dat? Van die wijsheden aan de muur op een bordje.
Ja, tegeltjes.
Van die tegeltjes. En mijn tegeltje wat ik altijd voor ogen heb is, zij weten ook niet wat de bedoeling is.
Nee,
en want we zijn nogal eens de neiging om als de ander wat woorden op je afwerpt, dat je dan denkt, oh, hij bedoelt natuurlijk dit. En nou moet ik zeker dat gaan doen. Maar dat ik het zeg maar vriendelijker benader. En dat ik denk, ach, die kletst net zoals ik ook wat in de ruimte. En zoekt ook een beetje naar houvast. En daar gebruikt hij of zij woorden voor. Maar dat zegt helemaal niks over wat er moet gebeuren. Of wat de bedoeling is. Die zijn we nu aan het uitzoeken. En daardoor hoef ik me veel minder te verdedigen. Tegen de interpretatie die ik zelf heb. In wat de vraag is. Dus ik zie de vraag alleen maar als een soort opstapje waar we gaan bedenken wat nou eigenlijk de vraag was. In plaats dat ik denk, als jij me iets vraagt, oh, nou moet ik dit doen. Of jouw vraag betekent dat. Of nu wordt er zeker van mij verwacht dat ik dit en dat en dat ga doen. Want dan zit je in het verzet. Terwijl als ik er naar kijk en denk, ach, hij zegt dat wel, maar hij weet ook niet wat de bedoeling is. Dan is het spel op de wagen. Dan kunnen we gaan zeggen, oh, als we nou eens dit. En dan zegt die ander, nou, dat zie ik eigenlijk niet zitten. Wat er gebeurt er dat? En dan denk ik, ja, dat heb je eigenlijk wel geleerd. Dat is ook heel vervelend. Laten we dat maar niet gaan doen. In hemelsnaam. En zo kom je veel meer spelend tot iets waarvan je beide dan op een gegeven moment met je schepjes in het zand enthousiast wordt. En zegt van, hé, maar dat is leuk om te gaan doen.
Is dat dan ook de uitdaging die jullie zien in organisaties? Dat er nog heel erg veel actie-reactie of lineair. We doen A, dan gebeurt er B. En we willen zo zeker mogelijk weten dat als we A doen, dat B wel echt gebeurt. Dat er nog veel te veel zo gedacht wordt in het zoeken naar houvast. En dat het veel meer, nou ja, de kant van het experimenteren en het uitproberen en het samen op pad gaan en de zoektocht en al dat soort.
Maar pas op, het is geen experiment. Want een experiment is uitproberen. En dit is zoekend maken. Net zoals dat je ik merk het wel eens, soms speelt mijn dochter met een paar vriendinnetjes en dan hebben ze het de hele middag over wat ze zullen gaan doen.
Ja, en dat zijn ze
ook doen. Dat is organisatiekunde, zeg maar. En soms speelt ze met vriendjes of vriendinnetjes en dan zijn ze gewoon al aan het spelen zonder dat ze afgesproken hebben wat ze aan het spelen zijn. En dan ontstaat er ook wel eens misverstand dat de een zegt, ik dacht dat wij met de Barbies bezig waren en de ander zegt, nee, wij waren toch oorlogje aan het voeren, weet je wel. Wat is het verschil? Maar dat zie je ook wel. Dat we. Het is niet experimenteren, het is doen. Hè? Ik zal de songtekst die ik net roemde, zal ik erbij halen. Het is wat doen en dan je hoofd stoten. En dan Golden Power, Schultenbrouwer, Apple fucking Strudel. Ik kan alleen maar koesteren. Al die mooie dingen. Want jij faalt, ik ook. Jij danst, wij ziek, zij faalt. Al die mooie dingen. Wij falen soms.
Dan moet je nog even de bronvermelding doen als iedereen denkt, goh, ik ben benieuwd naar dat nummer.
Ja, ik ben de fucking meneer Polska.
Aha,
Mr. Polska. En het heet het geweldige nummer, Wij falen soms. Maar Glenn, helaas had de
hij
twee
staat
kwartjes er niet voor over.
Hij staat niet bij ons in de playlist. En los daarvan is ook de vraag of
maar Harry gaat hem zo rappen, heeft hij beloofd.
Ja, dat gaan we zeker doen. Maar we gaan zo eerst naar de vrouwelijke input van deze aflevering, volgens mij, Jeroen.
We gaan direct luisteren naar Janneke Teunissen. Tenminste, als haar mobieltje het doet.
Daar komen we maar op één manier achter. Dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Ja, welkom bij People Power Change. Het programma wat gewoonlijk changemakers interviewt, verandermakers interviewt en deze keer gebruikt om eens te filosoferen over het begrip veranderen samen met Harry Starre en Glenn van den Burg. En daar hebben we meteen de uitdaging, want Harry Starre is gewoonlijk onze vaste columnist, maar die zit in de studio en ja, hij kan ook maar één ding tegelijk. Dus we hebben een gastcolumnist, vol trots kondig ik u aan, manager bij Vattenfall, zeer gewaardeerd mens, Janneke Teunissen.
Veranderen. Wat gebeurt er van binnen? Misschien herken je het wel. Een nieuwe modetrend wordt met veel bombarie geïntroduceerd. De must-have voor iedereen. Neem nou de hoge spijkerbroek als voorbeeld. Toen deze geïntroduceerd werd, vond ik deze maar raar. Wie wil daar nou in lopen? Ik niet. Niet echt mooi, vond ik. Maar ja, om je heen zag je ze steeds meer. Social media besteedde er steeds meer aandacht aan. En de twijfel begon ook bij mij te ontstaan. Zal ik dan toch maar eens zo'n broek proberen? En ja, daar ging ik afgelopen weekend. Naar de stad, winkel in, 3 keer passen, aan en weer uit. Met twijfel bekeek ik mezelf in de spiegel. En een uur later liep ik met de broek naar buiten. Vol trots op weg naar huis om deze aan mijn partner te showen. Zijn eerste reactie toen ik de broek had aangetrokken en rondjes draaide in de woonkamer. Ja. Ja. En daarna was het stil. En, hoe vind je het? Vroeg ik. Waarop zijn reactie was, tja, het is nu hip, hè? Ik moet er toch nog even aan wennen. Mijn reactie hierop, toch wel wat teleurgesteld. Oh, maar dit is toch leuk? Toen ik het zei, besefte ik me dat ik dezelfde reactie had gehad. Toen de broek uitkwam, maar nu toch wat teleurgesteld was om zijn reactie. Dat is ook vreemd. Waar kwam mijn teleurstelling dan nu vandaan? Mijn conclusie? Ik had al wat langer aan het idee kunnen wennen. Er al over nagedacht, voor's en tegens afgewogen, me laten inspireren door anderen, ambassadeurs, en mezelf voorbereid op het feit dat ik misschien toch overstag zou kunnen gaan als ik die broek zou passen. In mijn voorbeeld is er sprake van ambassadeurs. Social media en de mensen die ik op straat al had zien lopen in dat nieuwe model broek. Mensen die al de keuze hadden gemaakt om de nieuwe trend te adopteren. Het nieuwe model broek was hiermee geïntroduceerd. Gevolg? You like it or you hate it. Misschien weet je nog niet wat je ervan vindt. Maar dan. Social media laat je verschillende scenario's zien. De broek in blauw, zwart. Met een witte top of een zwarte je gaat twijfelen. Ik hou van zwart. Misschien is het toch zo lelijk nog niet. Zal ik het toch eens gaan proberen? Je past hem aan. Is dat leuk? Nou, je neemt hem mee. Hij staat je niet. Misschien is het dan gewoon niets voor je en trek je die conclusie. Ook prima, want je hebt het in ieder geval geprobeerd en zelf een keuze gemaakt. Wat ik merk is dat je verschillende typen mensen hebt als je het hebt over veranderen. De persoon die direct mega enthousiast is. Het liefst per gisteren met iets nieuws begint, gewoon gaat en een nieuw idee direct adopteert. De early adapter. De persoon die het wel interessant vindt, maar er ook een uitdaging in ziet. Twijfels heeft en er nog graag even over nadenkt. Misschien zelfs eerst graag bekijkt wat anderen doen. En als laatste de persoon die denkt, oh nee, dit is echt niks voor mij. Dit idee vind ik niks. Ik wil dit niet en graag alles houdt zoals het nu is. Iets uitproberen, liever niet. Wat ik hiermee wil zeggen, iedereen verandert op zijn of haar eigen tempo. Geef mensen de ruimte om op dit eigen tempo de keuze te maken om wel of niet met je mee te gaan. Ook in het bedrijfsleven en in je rol als manager. Zorg ervoor dat je mensen betrekt. Ze context geeft en op verschillende manieren laat zien of laat ervaren welke voordelen er in of aan een verandering kunnen zitten. Of iemand meegaat, besluit hij uiteindelijk zelf. Inspireer in plaats van overtuig. Zorg voor ambassadeurs en laat zij hun enthousiasme uitspreken en delen. En gebruik ze op een positieve manier om anderen een idee of verandering te laten adopteren. Bottom line, ondanks dat ik zelf als manager echt een positieveling ben, graag nieuwe initiatieven uitprobeer, in kansen denk, heb ik het afgelopen jaar ook moeten concluderen dat ook ik soms eerst even moet wennen. Mijn eerste indruk en of gevoel meebepaalt of dat ik mee wil en direct mee wil. Maar ook het enthousiasme en de ruimte die geboden wordt, de juiste context waarmee iets nieuws wordt gebracht, doorslaggevend kunnen zijn. Openstaan voor verschillen, dus andere opvattingen, inzichten en overtuigingen, zorgen ervoor dat we sterk genoeg in onze schoenen staan om met zelfvertrouwen ruimte te maken voor verandering.
Dames en heren, Janneke Teunissen, sales manager bij Vattenfall. En dat was haar allereerst gesproken column ooit. En dat is even wennen. Applaus!
People Power op Nieuw Business Radio.
Ik ben Petra Lange,
HR-manager bij Avanade. Luister jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Heren, welkom.
Jeroen.
Dames en heren voor de radio, vlakbij de warmte van het mooie haardvuur, waarin wij hier filosoferend over verandering eigenlijk de afgelopen 10 afleveringen bij elkaar vegen en proberen in de grote lijnen eens wat te zeggen. Wat betekent veranderen in die 21ste eeuw? En Harry, we zitten hier toch met een radiozender die heet New Business Radio. Dus we hebben het toch vaak over bedrijfsleven. We hebben heel veel dingen nu persoonlijk gemaakt. Maar als ze nou naar organisaties kijken, wat moeten ze, wat vind jij eigenlijk, wat moeten we leren in een organisatie? Wat moeten organisaties doen? Moeten ze ophouden met organiseren? Moeten ze maar een beetje buiten spelen? Moeten ze zich overgeven aan het dharma?
Ik loop een tijdje mee en dan zie je dat wij heel graag willen dat organisaties bevrijden. Dat ze ruimte scheppen, mensen tot zichzelf laten komen, autonomie
schoonheid
creëren,
maken.
Schoonheid maken. En dat zijn vooral de professionals, types zoals jij en ik, Glenn, die dat propageren. En tegelijkertijd zie je dat heel veel succesvolle organisaties dat niet doen. En ik heb wel eens het idee dat ze soms daar goede redenen voor hebben. En dat komt uit het volgende voorbeeld. Joep Bolweg, een grote naam toen dat hij bij Berenschot. Ik hoop dat hij nog leeft. En die zei, Harry, jullie maken van die CEO's altijd van die allround mensen met empathie en altruïsme en allerlei goede eigenschappen. Maar de meeste die ik tegenkom zijn hufters. En nou denk ik dat bij organisaties eigenlijk ook wel, dat wij een te rozig beeld hebben van die organisaties, dat wij een perspectief schetsen, maar dat er soms goede redenen zijn om dat niet naar ons te luisteren. Dat zou ook kunnen, hè? Dat mensen een andere levensstijl hebben, die ze ofwel aardig vinden of het enige alternatief, en dat het misschien maar goed is dat niet de hele wereld zo praat en denkt zoals wij hier aan tafel nu doen.
Ja, ik ben zelf altijd blij dat mijn broer werkt letterlijk vanaf zijn 16e bij dezelfde organisatie. En hij wordt al zenuwachtig als hij hoort dat er over 2 jaar misschien eens gekeken gaat worden.
Wij spreken zelf hier over de geslaagde Buscher. En dan bedoelen we je broer.
Nee, de geslagen. De geslagen.
Harry. Ja,
altijd die deden tussen. Maar dat hij het leven bewijs is anno nu. Dat hij zal zijn leven zeker niet rond verandering definiëren. En de organisatie waar hij werkt is in die zin succesvol. En dat wil echt niet zeggen dat daar de veranderingen om de oren vliegen. Nee. En heel veel gaat nog met een balpunt en een formuliertje. En de computer staat daar heus wel. Maar het is ook een randstedelijke hippe organisatie norm. Dat we denken dat alles maar zo verandert als dat wij propageren natuurlijk.
Sterker nog, maar dat is natuurlijk waar ik ernstig in geloof, is dat we vooral moeten organiseren om mensen heen. En er zijn natuurlijk heel veel mensen, ja, die hebben daar helemaal geen zin in al die veranderingen. Dus organiseer het dan zo dat ze er geen last van hebben.
Ja, ja. En van 9 tot 5 en dan 5 uur, ja, houdt het op.
Ja, en prima. En dan wel een beetje leuk.
Want is dat perspectief van al die mensen zoals wij ze kennen, die opgaan in hun werk, niet veel anders doen dan, ja, dat werken.
Flow zich my
geen,
ass.
Ja, geen andere definitie van zichzelf kunnen hebben, die voortdurend op de sociale media niet een persoon zijn, maar eigenlijk een rol spelen of een professional zijn. Is dat nou het perspectief waar we naar zouden moeten streven? Ik waag het te betwijfelen, omdat je kunt je voorstellen dat er donkere gaten dreigen als die identiteit onder druk komt te staan. Want je bent natuurlijk meer en anders dan een werkend persoon.
Nou, en laat ik wel zijn, hoewel mijn leven altijd rond veranderingen en creativiteit heeft gedraaid, hoe ouder ik word, hoe meer ik bij mezelf leer respecteren dat er sommige zaken zijn die een houvast vormen en hoe ik daarop gesteld ben. En dan heb ik het over huiselijke rituelen. Dan heb ik het over ik heb elke donderdag heb ik hetzelfde programma. Dan ga ik naar een club toe.
Je bent vrij metselaar, hè? Want
heel goed.
Dat je uit de kast komt.
Ja, mag je dat zeggen? Is dat heel, dat is toch heel geheim dat je.
Nee, hoor, helemaal niet. Het mag benoemd. Maar ik wil anderen er niet meer lastig vallen.
Nee.
En dus, maar die structuren in mijn leven, zeker juist in relatie tussen ontdekken en je verbazen en creativiteit, zijn ook, realiseer ik me steeds meer, een must. De penseeltjes moeten op een rijtje liggen om op het witte vlak los te kunnen gaan. En het is niet zo dat als alles maar vloeit en er nergens hou vast is, dat je daar of het gelukkigst van wordt, of dat je dan het productiefst bent. Er zit echt een verhouding tussen conservatisme en vasthouden en structuren en voorspelbaarheid zoeken en organiseren. Maar tegelijkertijd het vermogen hebben om dat wat je niet meer vast kan houden ook werkelijk los te laten. Ja. Maar het is niet alleen maar dat.
Het speelt iets door mijn hoofd wat niet nu aan de orde is en wat ik aan de orde wil krijgen. Dat is, nee.
En bij deze.
Een fantastische manier om het onderwerp te veranderen.
Ja, van onderwerp. Het is namelijk wat mij nu bezighoudt is dat er steeds meer mensen lijken te zijn die functies vervullen, rollen, die onzin zijn. Hè? Ik spreek nu al na. Graeber die zegt bullshit jobs. Dat houdt me nu ontzettend bezig. Ja. Dat er heel veel lijden is rond banen die ten diepste niet zoveel betekenen, maar wel veel verdriet creëren. Namelijk dat dingen niet lukken. Dat projectgroepen waar ze met elkaar aan tafel zitten, notulen schrijven, waar er een soort gevoel is, alleen zou het wel lukken, maar met z'n allen lukt het zeker niet. Ja, de treurigheid van het tegenhouden, van dingen die niet ontstaan.
Maar zouden die mensen dat weten, Harry, van zichzelf? Ja, dat ze een bullshit job hebben?
Dat het eigenlijk niet zoveel betekent, maar dat zonder baan zijn veel erger is dan met zo'n baan. Zodat partners zeggen, maar dan stop je toch. Stoppen, dan heb ik geen inkomen. Dus we maken dat allemaal inkomensafhankelijk. Terwijl de redenen zijn, denk ik, met Keynes en Marx zeg ik dat, dat misschien wij wel in staat zijn deze economie op 2 of 3 dagen per week te draaien. Dat is, vind ik, een fascinerende gedachte. Dat we misschien met 2 of 3 dagen werk, dat het, en dat, he, nou, en dat als we ik dan zouden zijn, ben, hè, dan als zijn
ik,
we er.
Als ik heel eerlijk ben, en ik kijk gewoon, en ik weet dat Jeroen dat ook doet. Wij zitten in een vak, dat als het vakantie is, dan komen mensen niet bij elkaar. En dan is er gewoon niks te doen.
Nee.
Dus alle schoolvakanties doe ik extreem weinig aan mijn werk.
Ja.
Ik zou dat wel kunnen doen, maar ik heb dat een beetje. Dat moet je ook op een gegeven moment loslaten.
Ja, afgeleerd.
Nou, dankzij de kinderen,
het heeft
eigenlijk
niet zo, ja, maar het heeft ook niet zoveel zin. Dus waarom zou je dat doen? Het is wel wennen in het begin. Want je denkt, oh god, ik moet druk zijn. Want ik moet druk zijn.
Ja.
En een paar jaar geleden dacht ik, ja, ik moet helemaal niet druk zijn. Ik moet gewoon, hè, het is wat het is. In de vakantieperiodes is er gewoon niet zoveel te doen. Nou, dan moet ik blijkbaar niet zoveel doen. En als ik, eerlijk gezegd, als ik kijk naar hoeveel uur ik werk, dan valt het best wel mee.
Ja,
ik kom niet aan de 40 uur gemiddeld per week, hoor.
Want ik ben niet zo fan van die bullshit manie van het moment. Omdat het vooral een oordeel over andermans baan vaak is. En ik denk ook dat
mijn eigen baan ook, hoor. Dat denk ik, waar ben ik nou? Dan zit je in zo'n projectgroep en dan zullen we de volgende keer weer bij elkaar, want we zijn er nog niet.
Ik las ooit een toneeltekst waarin twee personages met elkaar over de zingeving van het leven filosofeerden. En er kwam de prachtige zin in langs. En je bezighouden. Is dat het misschien? En in die zin moeten we.
Zo, ja, dat we het ook niet zwaarder moeten maken.
We moeten ook niet erger maken
dit
dan
is
dat
wat
is.
Het is. Tegen verveling.
Alle grootste mooie dingen zijn zinloos. Kunst, schoonheid, verbintenis. Allemaal niet productief. Nou, seks kan het wel zijn. En,
ja, maar heel, heel relatief weinig.
Vraag maar naar Harry, een spoor van vernielingen. Maar ik denk dat we niet
is
zo bang.
Normaal bij vrijmetselaars.
Je wordt heel vrij gemetseld.
Wij moeten niet zo bang zijn dat wat we doen niet gerelateerd aan nut is. Ik denk dat we het doen.
Oh,
dat we
maar
dat moeten,
ben ik het weer met je eens.
Dat moeten we heel erg waarderen.
Ja, misschien zou je dan moeten zeggen, is de bevrijding wel, stel je er niet te veel van voor. Dit is wat wij doen tussen wieg en graf. Moet je wat?
Ik heb een analogie.
En
weet je,
maar ik vind dan wel, hè, want ik zie dat dan voor me. Stel je voor, je hebt inderdaad een baan waarvan je, als je goed ernaar gaat kijken, kunt denken, wat heb je er precies
aan? Je houdt meer tegen. Nee,
ik zou dan zeggen, verander je mindset en denk gewoon, ik ben aan het spelen dat ik aan het werk ben. Dat deed je vroeger volgens mij ook. Dan deed je winkeltje. Of, hè, ja, was hartstikke leuk. Ja. En dan is er niet zo heel veel aan de hand. Dan kan je daar enorm veel lol in hebben. Het is wel vervelend als je dan met mensen moet spelen die je niet aardig vindt. Die onaardig tegen jou doen. Dan is het wel heel vervelend.
Ja, dat je wel heel veel verdriet ervan overhoudt. En denkt, het is potverdikke maar een spelletje. Ja. Nou is het ook nog een naar spelletje. Ja,
maar dan kan ik je wel, aanraden. De kunst van, die probeer ik de laatste jaren te oefenen. En dat werkt als een dolle. De kunst van het aardig vinden. Dat is echt, dat verrijkt je leven. En ik kan het je aanraden. Ja. Je erin investeren. Ja. In het vermogen. Om de andere mens interessant, boeiend, spannend, wat dan ook te vinden. Ja. Maar iets wat positief is. Ik heb een vriend en waarvan ik op een gegeven moment realiseerde. Wat vind ik eigenlijk zo leuk aan hem? En toen dacht ik, ja, hij is heel erg saai. En dat boeit me hoe iemand op zo erg saai kan zijn. En, want ik dacht, wil ik nog wel met een vriend zijn? Want ik weet eigenlijk al wat hij van tevoren gaat zeggen. En tegenwoordig heb ik daar waardeer ik hem erom. En denk, zou die dan werkelijk nu weer dat? Ja, dat gaat hij gewoon nog een keer doen. En dat,
hou je dan ook een bingo kaart bij of zo? Dat je denkt, weer een punt?
Nee, ik zie het als een schoonheid. Het liedje wat je 's ochtends opzet. En dat klinkt precies zoals gisteren.
Kinderen kunnen dat goed, hè? Met de boze buurman. Komt hij weer naar buiten, pakt hij de bal af. Maar hij is wel deel van hetzelfde spel. Dus in die boosheid speelt hij een rol. En is hij eigenlijk wel tot genoegen van de rest van de kinderen. De buurman komt naar buiten.
En is het zinvol geworden.
Ja, nou ja. Een spel.
Schitterend.
Mooi, ja.
We hebben het klaar. Dit was het. Nee, even kijken. Nee. Oh, wacht even. Ik had nog een vakje op C3 staan wat we nog niet ingevuld hebben.
Nou ja, de vraag is natuurlijk, mensen luisteren hiernaar. Ik ben wel heel eerlijk gezegd, echt, ik vind het heel leuk. Ja? Ik weet niet hoe het met jullie is. Maar we hebben het er net over gehad dat de ander uiteindelijk bepaalt of datgene wat je doet, of dat iets bijdraagt.
Nou.
Dus het is een oproep voor iedereen die luistert en die dit moment heeft gehaald. Wat vond je daar leuk aan? Of wat heeft ervoor gezorgd? Of moeten we dit gewoon misschien wel nooit meer doen?
Nou,
en volgende keer gewoon.
Dit is een associatie in de kroeg gaan die ik zitten. Heb met. Wat ik begreep uit een onderzoek, dan kan ik dat niet reproduceren.
Amerikaans onderzoek heeft aangetoond.
Wetenschappelijk. Zweeds onderzoek.
En wetenschappelijk.
Dat mensen die hun werk als spel zien, daar effectiever in zijn dan mensen die dat als een serieuze zaak. Dus dat je op een spelende, gedistanceerde manier met je werk omgaat, dat tot beter werk leidt. Dus het zou kunnen zijn dat we allemaal baat zouden kunnen hebben bij wat meer afstandelijk kijken naar, ach, het is een spel, we willen wel winnen, maar het is een spel. Het is uiteindelijk net als een potje voetbal en dit is dan werk. Maar in de kern verschilt het niet van een potje voetbal. Kijk eens hoe serieus we dat trouwens nemen.
Nou,
ja, maar dat is wel terecht.
Nou, ik moet. Ja, nou ja, het is weer een totaal ander onderwerp. Ik ga er niet in. Maar ach.
Hè? Zit je er
te serieus? Ondertussen zit. Nee, je gaat niet meer. Mr. Pols, ik ruim dicht. Goh, wat raar. We horen Jeroen helemaal niet meer. Ik ben toch blij dat ik achter de knoppen zit. Jeroen, we moeten gewoon even doorgeven dat mensen Mr. Polska moeten luisteren. En dan komt het helemaal goed.
Jongen van 18, hè?
Wij verhalen soms.
Ja. Het is nog tijd voor een final thought. Als die er is. En anders dan niet. Dus ook oké.
Okay. Harry. Wat gaat de komende jaren brengen?
Jeetje, mina. Wat gaat de komende jaren?
Hij heeft nog een minuut.
Nou, ik denk dat we in zo'n enorme geopolitieke zooi zitten. Dat je toch, als je ouder bent. Jij bent ouder, hè, ik bedoel van een kind. Dat je je vervalt in een gedachte waarvan je dacht dat je die nooit zou hebben. Ik niet. Dat je je zorgen maakt over de toekomst van je kinderen. Dat vind ik iets heel vreemds. Nou ja. Dat je denkt, waar komen die in terecht? En zou je dit vertellen? Verpleegkundigen die in bejaardenhuizen werken, die komen alleen maar bejaarden tegen, hoor ik, die zeggen, och lieverd, wat erg voor jullie, jullie gaan weer een oorlog meemaken. Dus de mensen in die verpleeghuizen
die zien hem aankomen.
Zijn er diep van overtuigd dat de kinderen die hen verzorgen, dat die hun medelijden nodig hebben, omdat ze weer een oorlog tegemoet gaan. Ja, ik vind dat een begrijpelijke gedachten, maar ik vind hem ook angstwekkend als fenomeen. Dat ouderen denken, ze gaan weer een oorlog mee.
Ja, ik vind het belangrijk bij een onderwerp en een programma als dit.
Om het een beetje positief af te sluiten.
Ja, dat je mensen een positieve boodschap meegeeft.
Dat we die oorlog gaan winnen.
Ja.
En dat kun je aan Harry wel overlaten.
De kans dat we verprutsen is aanzienlijk. En ook dat is weer boeiend, dames en heren. Ik dank u verschrikkelijk voor het luisteren naar dit. En het was wat bleek. En we falen soms. En we winnen soms. Ik wens u een geweldige
tijd leven. Die hierna komt.
Leven. Het is net alsof dit de laatste aflevering is, Jeroen. Dat is helemaal niet zo.
Voor vandaag wel.
Nee, sterker nog, voor vandaag
ik
ook niet.
Ik wil hierbij laten als het weer.
Ja, jongens, ik zet je er nu uit hoor.
Het was
ja. God, en hier gaat het nog wel even door. En wij gaan straks ook nog door. Want geheel tegenover anders dan normaal. Maken we vandaag 3 uur radio in plaats van 2. We nemen wel afscheid van Jeroen die naar Mr. Polska gaat luisteren. We praten zo verder met Rina Joost. Zij is van Seedlink. En dat is super interessant. Want die gebruiken artificial intelligence en taalanalyse. Om ervoor te zorgen dat de match tussen mens en organisatie beter wordt. En dat hoor je zo.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl